Samenkomst, laten we bidden. Heer Jezus, we zijn altijd gezegend wanneer u onze, of wanneer wij in uw tegenwoordigheid zijn. En we bidden dat u vanmiddag weer op een geweldige wijze tot ons wilt komen. En vandaag opnieuw het onverwachte voor ons wilt doen. Deze dag is gegeven om voor de zieken te bidden. We zetten deze apart. Ik bid, Heer Jezus, dat er geen enkele zwakke onder ons zal zijn wanneer we weggaan. Ik dank u dat u mij genade laat vinden bij deze mensen. Mogen de dingen die ik heb gezegd, Heren, mogen zij waar klinken voor de mensen, want het is uw woord. Nu we verwachten dat u nu tot ons komt, in Jezus' naam. Amen. Mag gaan zitten. Ik wil broeder Winners bedanken en wil danken voor deze fijne groep predikers die hebben samengewerkt, bijgedragen hebben aan deze samenkomst, voor alle predikers die hebben meegewerkt, voor iedereen die is gekomen en voor uw grote steun op geestelijk gebied. Het is makkelijk geweest om te spreken en het is moeilijk voor mij geweest om van het podium af te komen. Ik had gewoon wel uren kunnen blijven. En voor alles wat u hebt gedaan, wij danken de mensen, het kermisterrein hier, de beheerders of wie er ook verantwoordelijk voor was, dat ze ons het voorrecht hebben gegeven om deze plaats te hebben. Voor elke gemeente, ik bid dat God uw leden zal vermenigvuldigen en u zal laten opgroeien in de geest en gewoon het bovenmate overvloedige zal doen, boven alles wat u hebt verwacht. Mogen hij meer doen dan dat. Ik dank ook de christenzakenlieden, de volle evangeliezakenlieden, voor hun fijne steun om ons hier te helpen. Broeder Paul Kane, hij was hier vandaag bij ons. Ik vermoed dat hij heeft gevast. Wel, hier zit hij, precies achter mij. Maar hij is heel wat verjongd. Ik herken hem nog maar nauwelijks. Hij was altijd een beetje dik, maar hij is wat magerder geworden. En ik kan nauwelijks zien dat hij het is. Ik zag hem laatst op een avond in een visioen, ginds bij de Ramada in, bij een dame voor wie hij had gebeden. En hij had gebeden, er was eerder door hem voor haar gebeden. En ik kon hem een poosje niet herkennen. Ik lette op het visioen. En ik zei, er is een man. En toen het visioen kwam naderbij en ik zag het. Toen zei ik, het is Paul Kane. Hij is degene die voor u heeft gebeden. En zij, ze was genezen. Dus we zijn de Heer dankbaar voor zijn goedheid en genade. En vrienden, er is geen manier om uit te drukken wat wij denken. En we weten dat we elkaar een deze keren als groep samen, zoals we nu zijn, voor de laatste keer zullen ontmoeten. We weten niet wanneer die tijd zal zijn. De lieflijke herder hier met uw samenkomst nodigde mij uit om terug te komen. En ik was zo blij toen u zei, als dit de wil van de Heer is. Ik hou er altijd van om op die manier te gaan. Ik zal mijn samenkomst nooit tot zo'n omvang laten groeien, dat ik niet meer overal heen kan gaan waar de Heer mij naartoe stuurt. Waar het ook, al was het naar ergens waar 5 mensen waren of 1 persoon. En als hij wil dat ik predik tot, wel, ik heb gepredikt tot 500.000 in 1 keer in Bombay, India. En ik heb gepredikt in Durban, Zuid-Afrika, tot ongeveer 200.000 of meer. Al 30.000 bekeerlingen tot op één middag, tot Christus. Allemaal in Boorlingen. En ik heb pas geleden een opwekking gehouden in een kerk waar je niet meer dan 20 kwijt kon zien. Wel nu, de broeders die grote bedieningen hebben, zij zouden niet naar zo'n plaats kunnen komen, omdat zij zich dat gewoon niet kunnen permitteren. Ze moeten heel veel geld hebben om dat te doen. En God heeft hen gezegend. En ik waardeer hen zeker. En speciaal Paul Kane hier, Oral Roberts en veel van die grote strijders van het geloof, bij wie ik mij klein voel om voor hen te staan. Ze zijn knappe, opgeleide, intelligente mannen en werken voor de Heer. En de Heer heeft hen geroepen voor hun werk en zij doen hun werk. Ik zou hun plaats niet kunnen innemen en de Heer wist dat. En ik zou niet met die dingen om kunnen gaan zoals zij. Dat is de reden waarom hij mij nederig houdt, vermoed ik, en mij gewoon op deze manier laat blijven. Maar ik kan het naar de fronten gaan en de voorfronten en een fundament leggen tot er genoeg samenkomen en zij grote predikers predikers kunnen zien en predikers van... En ze zijn geen grote predikers, dat bedoel ik niet. Er zijn geen grote en kleine onder ons. We zijn gewoon hetzelfde, ziet u. Maar mannen die zulke verantwoordelijkheden hebben, zodat zij misschien niet naar een plaats toe kunnen gaan, omdat zij vele duizenden dollars per dag moeten hebben om door te gaan op de televisie en met de verplichtingen. En ik hou er altijd van om voor die mannen te spreken, zodat mensen hen kunnen helpen, weet u, omdat zij werkelijk hulp nodig hebben. En we zijn voor alles wat staat voor Jezus Christus. Daar zijn we voor. Nu, toen ik pas was geordineerd, was het in de Zendingsbaptistenkerk bij Dr. Roy E. Davis. En toen werd ik er niet uitgegooid, maar ik kwam er gewoon uit, omdat ik niet tussen de kerken kon wandelen en om de bediening die hij mij heeft gegeven niet bij één zekere denominatie te leggen, maar om onze armen om elkaar heen te slaan en te zeggen, we zijn broeders, laten we doorwandelen. Dus ik ben dankbaar voor uw uitnodiging. Ze vertelde me daarnet dat ze een liefdeoffer hadden opgehaald. Wel, ik verdiende dat niet en had er niet om gevraagd. Maar omdat u het al gedaan hebt, zal ik mijn uiterste best doen. Als de kosten zijn betaald, als de kosten nog niet zijn betaald, leg het daar dan bij. En als ze betaald zijn, weet u wat ik er dan mee zal doen? Doe het in de buitenlandse zending. Ga er dan zelf heen, zodat ik weet dat deze bediening die u hebt ondersteund. Ik neem het naar de mensen die het zich niet kunnen veroorloven. Dan hoeven zij, het kost hun geen cent. Mensen die zelfs niet weten wat hun rechter en hun linkerhand is, liggen daar en eten wat ze maar kunnen vinden om te eten. En sommigen verhongeren in de straten en zo. En ik probeer het tot hen te nemen en de boodschap zo goed als ik kan te brengen. Op dezelfde manier als dat u het hier gedaan ziet worden. En God eert het en uw geld is daarvoor bestemd. Eerlijk gezegd zie ik het zelfs niet. En tel ik het niet. Het wordt regelrecht in een fonds gestort. En dat fonds kan alleen besteed worden aan overzeese zending. Dat is alles. Ik leef er niet van. De gemeente geeft mij mijn levensonderhoud. $100 per week. En dat is alles wat ik krijg. $100 per week. En dan deze fondsen worden gebruikt om te helpen het evangelie te verspreiden. En ze zijn in een afzonderlijk fonds. Het wordt beheerd door de raad van beheerders van de tabernakel. En zodat het niet besteed kan worden voor mezelf of enig individu. Of iets anders dan aan overzeese zendingen. En wanneer we daar dan genoeg in hebben opgebouwd, zodat we er niet om hoeven te vragen of we er niet om geld hoeven te bedelen, wanneer we daar komen, zelfs geen offer hoeven te nemen of iets, gaan we daarheen en gebruiken uw geld. Dus ik voel dat u een partner bent die mij helpt om deze dingen uit te brengen. En wanneer de Heer op die manier zoveel bij elkaar brengt, dan voel ik de nood om ergens heen te gaan en vertrek ik. Bid voor mij, wilt u? Nu, dat is wat ik wil dat u doet, voor mij bidden. Zegen u. Als ik u nooit meer zie, aan deze zijde van de rivier, de ochtend, wanneer het is, of wanneer het daar akelig donker zal zijn. Houd slechts uw teken vast, zie. Bedenk slechts, daal af naar de boot. Hij zal u erop laten. Uw reiskosten zijn al betaald. Wees er zeker van dat u het teken hebt. Dat is alles wat hij zal herkennen. Nu laten we gewoon opnieuw een ogenblik gaan staan. Als eer aan het woord. Nu, we zijn ongeveer 35 minuten te laat. En ik zal gewoon slechts enkele ogenblikken spreken, omdat wij een gebedsrij zullen hebben en al de mensen oproepend die hun gebedskaart hebben en voor hen bidden. Dat is onze belofte. Maar nu staan wij uit eerbied voor het woord, terwijl ik hier een deel van de schrift lees en God vraag om een achtergrond voor mijn tekst. Wij slaan nu op in Hebreeën, het 11e hoofdstuk, als u graag mee zou willen lezen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want daardoor hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Laten we bidden. Heer, zegen uw woord. Heilig het instrument dat ervoor gebruikt zal worden. En mogen het instrumentarium samengaan met het woord om leven voort te brengen en om dit woord opnieuw levend te maken voor ons. We vragen het in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Nu geef mij slechts uw onverdeelde aandacht voor enkele ogenblikken, ongeveer 20 minuten. Ik heb hier een kleine tekst. Ik zou het de aftelling willen noemen. Weet u, alle dingen, hoorde u wat de schrift zegt? De dingen die wij zien, werden gemaakt uit dingen die er niet waren, omdat het woord van God was dat dingen in bestaan sprak. De wereld waarop wij vandaag zitten, de stoelen waarop wij zitten, de vloer die onder ons is, het stof, de bomen, alles, is niets dan de uitlegging van het woord van God. Wanneer God het uitlegt, wanneer het gebeurt, dat openbaart het. Laat er zijn en er was. Laat er zijn en er was. En we zien de natuur, hoe het gevormd is. Nu, de natuur is mijn Bijbel geweest. Zoals iedereen weet die in mijn gehoor is geweest. Wanneer ik sprak, ben ik werkelijk bijna aan de ongeletterde kant. En kan ik maar amper lezen. Maar ik heb maar 7 klassen lagere school gehad. En ik heb een hoop ervaring. Maar in mijn prediking moet ik mijn inspiratie nemen. En het typeren met iets in de natuur. Zodat u het kunt verstaan waarover ik spreek. Ik kan geen woorden gebruiken zoals een knappe bestudeerde man doet. Omdat ik niet de opleiding heb om het ermee te doen. Daarom neem ik de natuur. En ik typeer wat mijn inspiratie mij vertelt met de natuur. Ik voelde mij verschrikkelijk alleen, zodat maar op een dag, ik las in de Bijbel, waar de profeten van het Oude Testament zich zo voelden. En dan, de grootste van de profeten was Johannes. En we merken op dat hij, toen hij 9 jaar oud was, door de geest in de woestijn werd geleid, omdat hij de Messias moest introduceren. Zijn vader was een priester. Het was gebruikelijk dat hij de trend van zijn vader zou gevolgd hebben. Maar zijn taak was te belangrijk om wat ethiek te nemen en wat iemand anders dacht. Hij moest zijn boodschap van God krijgen. Dus op 30-jarige leeftijd kwam hij uit de woestijn, onopgeleid, maar met een brandende ijver in zijn hart, met een openbaring van God en een visioen dat hij de Messias zou aankondigen. Hij wist het zo duidelijk dat hij zei, er staat één onder u, precies hier, die u niet kent. Denk daaraan, één die onder u staat, precies hier, die u niet kent. Ik ben niet waardig om zijn schoenen los te maken. Maar hij zal dopen met de Heilige Geest en vuur. Zijn wan is in zijn hand. En merkte u zijn manier van spreken op? Nu, hij zei tot de fariseeën toen hij optrad, hij was een profeet en hij wist dat wat er in hun hart was. En hij zei, gij generatie van adders, slangen, bedoelend, zie, hij wist dat, nu, een andere man zou misschien u iets anders gezegd hebben, weet u, een goede hoge spraakkunst gebruikt hebben, u onbetekenend stuk ongemak, of hoe u ook zoiets zou willen noemen, maar dat was misschien verkeerd, ik pikte dat gewoon op, ziet u. Het kunnen dus enkele andere woorden geweest zijn die hij gebruikt zou kunnen hebben, zie. Maar ziet u, zijn inspiratie, hij wist dat een slang min was en laag en gemeen, dus zei hij, uw generatie van slangen. Wie heeft u gewaarschuwd te vluchten voor de wraak die gaat komen? Begin niet bij uzelf te zeggen dat wij tot dit of dat behoren, want ik zeg u dat God in staat is om uit deze rotsstenen, die hij gezien had in de woestijn en op de oever, kinderen voor Abraham te verwekken. Ook ligt de bijl aan de wortel van de boom. Wat hij gezien had, was dat, zoals in de woestijn, niet elke boom vrucht voortbracht, dat gebruikte hij als brandhout, ziet u, en de bijl ligt aan de wortel van de boom. En hij, als hij geen goede vrucht voortbrengt, wordt hij neergehouden en in het vuur geworpen. Ziet u, zijn inspiratie volgde de natuur. En als u aandachtig op de natuur zou letten, zou u niet ver van het woord afraken, omdat God in de natuur is. Ik geloof dat ik de laatste keer dat ik hier in de Westkust was, predikte over de 4 manieren om God te zien. God in zijn Zoon, God in zijn Woord, God in de natuur enzovoort. Nu, als wij alles opmerken wat God in de natuur maakte, aangezien ik op deze manier ga spreken over natuurlijke dingen, die geestelijke dingen te typeren, omdat het gemaakt werd uit dingen die niet gezien worden, het was het woord. Nu, wij nemen bijvoorbeeld iets als, enkele maanden geleden werd ik hier gevraagd om in een dienst te prediken, een begrafenisdienst, voor een dierbare oude vriend van mij. Velen hebben mijn boek gelezen en u herinnert zich dat er een jongen was die behoorde tot een padvindersgroep of zoiets. En ik vroeg hem om zijn oude padvinderspak voor mij te bewaren als hij het afgedragen had. Wel, hij bewaarde 1 broekspijp voor mij en u herinnert het zich in het boek. En ik trok hem aan, Lloyd Floyd. Zijn moeder stierf onlangs, ongeveer 85 jaar oud, zeer dierbare vriendin van mij. En Lloyd, die nog steeds alleen was, verbleef bij zijn moeder en hij kwam naar mij. En hij zei, broeder Bill, zo kende hij mij, want ik noemde hem Lloyd en hij noemde mij Bill. En ik zei, wat wil je, broeder Lloyd? Hij zei, wil jij moeders begrafenis prediken? Ik zei, ik zal het graag doen. Het zou zo'n beetje zijn als voor mijn eigen moeder. Ze heeft zoveel maaltijden voor mij gekookt en ze is zo lieflijk voor mij geweest. Hij zei, ik wil dat je die laatste woorden over haar zegt, broeder Branham. Ik zei, wat zou je graag willen dat ik zeg, Lloyd? Hij zei, 1 ding wil ik dat je doet. Verzeker mijn familie gewoon. Verzeker ons van haar opstanding. Ik nam dus de tekst ergens in Job over hoe Job op de natuur lette. En ik zei in mijn... En de dood van mijn eigen moeder, wel, mijn eigen moeder stierf nog maar ongeveer 2 jaar geleden. Mijn jongste zus was pas gered en ze belde mij op en toen ze wist dat moeder heen ging, en ze zei, Bill, wat kan ik doen? Ik kan gewoon niet langer verdragen hier te staan en naar mijn moeder te kijken. Ik zei, het is het liefelijkste schouwspel dat ik ooit zag. Ze zei, hoe kan je dat zeggen over je moeder? Oh, zei ik, ze is gereed om te gaan en wil gaan. Ze is oud en ze is gereed om van dit leven heen te gaan. Ik zei tot haar, moeder, betekent Jezus nog steeds voor u? Want hij betekende op de dag dat u de Heilige Geest ontving. Toen zei ze ja. En toen zij het niet meer kon, zei ik glimlach. En toen ze zo zwak werd dat ze niet meer kon glimlachen, spreken, zei ik, moeder, u sterft. Ze was in mijn arm en ik zei, moeder, als Jezus Christus nog steeds hetzelfde voor u betekent en dit lieflijker is, zelfs lieflijker dan hij was toen u de Heilige Geest ontving, ik ben uw predikerzoon, ik moet het publiek ontmoeten, betekent Jezus iets voor u terwijl u sterft? Als het zo is, als u niet kunt spreken, ze kon niet spreken, ik zei, kunt u niet spreken, moeder? Ze kon zich niet bewegen. Ik zei, knipper heel snel met uw ogen. En ze begon heel snel met haar ogen te knipperen. En het water liep langs haar wangen naar beneden, toen zij zelfs niet meer kon spreken. Maar haar zintuigen in haar voelden de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Binnen enkele ogenblikken woei een wind door de kamer en moeder ging ermee heen om God te ontmoeten. En nu, toen deze vrouw stierf, zei ik, is er hoop in de opstanding? Ik zei, alles. Ik ben bevoorrecht geweest om nagenoeg tot elke natie onder de hemelen te spreken. Ik heb allerlei soorten goden en religies gezien. En geen ervan is waar, behalve in het christendom. Het is de enige, ook de natuur zelf spreekt voor het christendom. En God is de schepper. Kijk, er is leven, dood, begrafenis, opstanding. Opstanding. De geheel, u kunt niet buiten gaan zonder het te zien. Let op de bladeren die uitspruiten in de lente. Let op hoe ze in hun jeugd komen, in hun middelbare leeftijd en dan in hun ouderdom. En de nerven in de bladeren leiden en het leven erdoorheen. Weldra kom je erachter dat het niet lang meer kan duren voor er enige vorst komt of iets wanneer die bladeren afvallen. En wat gebeurt er? Het leven dat in die boom is, dat sap gaat naar beneden in de wortels. Als dat niet zou gebeuren, zou de winterkoude boom doden, het leven doden. Het leven kan niet langer boven blijven, het moet naar beneden gaan en zichzelf begraven. Maar in de lente van het jaar komt het terug met een nieuw blad opnieuw. Het getuigt dat er een leven is, een dood, een begrafenis en een opstanding. Alles wordt getypeerd. Wij kunnen er gewoon niet van wegkomen. Let op de zon wanneer zij 's morgens opgaat, de zon die de lucht verlicht. Zij is een kleine baby, gewiegd in haar moeders armen, wanneer ze zwak is zonder erg veel licht, niet erg sterk. En dan om 8:00 ongeveer begint ze naar school te gaan. En om 11:30 is zij gediplomeerd en komt zij van de middelbare school en het college af. Dan is ze in haar kracht van ongeveer 12:00 to 2:00. Dan begint zij zwak te worden. Zwakker, 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 zwakker. En tenslotte wordt ze echt zwak als een oude man of vrouw en gaat onder. Is dat het einde? Ze komt de volgende morgen terug om te getuigen dat er een opstanding is en een leven voorbij de dood. Alles getuigt. Heel de natuur getuigt. Het woord getuigt ervan. De Heilige Geest zelf, die in ons hart is, getuigt ervan. Iets in ons roept het uit dat er een opstanding van de doden is. Dus u ziet, om te zeggen, als alles Gods doel dient, dan heeft het een opstanding, maar het kan alleen opstaan als het Gods doel dient. Als een bloem leeft en niet bevrucht is, zal zij niet opnieuw opkomen. Als u koren plant dat geen kiemkracht heeft, dan zal het niet opnieuw opkomen. Alles wat Gods doel niet dient, heeft geen opstanding. Maar u kunt niets in de grond houden wat Gods doel dient. Het komt opnieuw tevoorschijn om van een opstanding te getuigen. Wij weten dat al deze dingen juist zijn. Het zijn getuigenissen voor ons om ons te bemoedigen. Elke dag, overal waar u kijkt, ziet u God. Er is een natuurlijk lichaam van mensen. En er is een geestelijk lichaam van mensen. Er is een natuurlijke bruid. Ik heb het voorrecht gehad om fijne jonge stellen te huwen. En ik denk er nooit aan zonder dat ik hen als het ware even omdraai, kleine bijgelovigheid, en ik hen zie met mijn rug naar het oosten en zij kijkend naar het oosten. En als ik naar hen kijk, denk ik aan hun harten die als één kloppen, Christus en zijn bruid. Er is een natuurlijke bruid en omdat er een natuurlijke bruid is, is het alleen een getuigenis dat er een geestelijke bruid is. Er is een geestelijke bruid omdat er een natuurlijke bruid is. Al deze natuurlijke gebeurtenissen, nu gaan geestelijke gebeurtenissen vooraf. Elke gebeurtenis vergezelt de andere gebeurtenis, het verbetert het alleen. U zegt, waarop lijkt dat? Wel, iets als een geestelijk leven, wanneer het in het natuurlijke leven komt, verbetert het natuurlijke leven. Het brengt u in een betere toestand dan waarin u in het natuurlijke leven was. Wanneer het blad oud wordt en sterft, wanneer het met het leven opnieuw terugkomt in de opstanding om te getuigen in een ander jaar, dan komt het terug in een betere toestand dan het was toen het onderging. Zie, alles getuigt van deze dingen. Nu, laten we bijvoorbeeld de prestaties nemen waartoe de mens in staat is geweest op aarde. In al deze natuurlijke prestaties nu, ik wil nu uw onverdeelde aandacht. Al de natuurlijke prestaties die op aarde gebeurd zijn, zijn voorlopers geweest van geestelijke prestaties die die God heeft gedaan door zijn gemeente. Al de natuurlijke dingen zijn een type van de geestelijke dingen. Nu, u zegt, hoe is dat? Laten we bijvoorbeeld vervoer nemen. Eerst was het vervoer per paard. Daarna was het met de auto. Toen bouwde de wetenschap een vliegtuig. Maar, ziet u, het is een... Eerst was er één paardenkracht. De auto was misschien 20 paardenkracht. Het vliegtuig loopt op tot honderden paardenkracht. Ziet u wat het is? Het is gewoon zoals wij begonnen met het paard. Toen werd er een auto gemaakt. En het volgende was een vliegtuig. Wij blijven steeds meer presteren. Hoger en hoger, groter en groter gaande. Dit is de prestatie van de wetenschap. Dit is een voorloper van de geestelijke dingen die gebeurd zijn. Van God, door zijn geest, en die in zijn beloofde woord zijn geweest. De natuurlijke mens kijkt door kennis achterwaarts voor zijn prestatie. Dat is de wetenschap. Zie wat God heeft gedaan in een vroegere schepping. Zij gaan uit en pakken kluiten aarde op en nemen rotstukken, fossielen en elementen en brengen ze samen... Zie, bij die prestatie nemen zij wat God gedaan heeft en verdraaien het van zijn oorspronkelijke staat en men maakt zijn woonomgeving enzovoort en zijn economie een beetje beter door wat is geschapen. Dat is een natuurlijke prestatie door de mens. Maar God, in de geestelijke prestatie, gaat voorwaarts. Niet achterwaarts. Hij gaat voorwaarts, kijkt in het woord en gelooft de belofte voor de dingen die nog niet zijn gekomen. Voor de geestelijke openbaringen, om de geestelijke dingen te manifesteren die God beloofd heeft. Hij ziet ze gebeuren. Net als de wetenschapper die in zijn laboratorium aan vele dingen werkt om de mens te helpen en die de schepping neemt, zo neemt de geestelijke mens voorwaarts naar iets wat God beloofd heeft, wat nog nooit is geschapen. De natuurlijke mens kijkt achterwaarts, de geestelijke mens kijkt vooruit. Zo heeft men dat ook in de gemeente. Het natuurlijke gemeentelid kijkt terug naar wat Vinnie, Sankey, Knox en Calvijn. Dat was in orde, maar dat was hun dag. Wij kijken uit naar iets anders. Een belofte die groter en hoger is dan wat God heeft beloofd. De wetenschap gaat terug om het op te pakken. Wij gaan voorwaarts in het woord des Heren om te vinden wat God tot stand gebracht heeft. In deze twee dingen gaat het ene vooraf aan het andere of typeert het dat. Nu, zoals de wetenschap in staat is geweest meer paardenkracht tot stand te brengen, zoals men deed door de kracht te nemen en grotere instrumenten te maken en auto's en vliegtuigen, zo heeft God op dezezelfde wijze dingen volbracht zoals elke ervan typeert. Nu let op, ver terug in de dagen van Luther was hun kracht de paardenkracht. En dan door Luther in zijn handen te nemen, kreeg God houvast door hem uit een grote organisatie of een groot systeem te halen. Hij liet de mens zien dat de rechtvaardige zal leven door geloof. En toen hij in staat was rechtvaardiging tot stand te brengen en het te prediken, kwam de gemeente tot leven. Ze kwam tot leven en begon een beetje te bewegen. Daar in de dagen van de paardenkracht. Toen de paardenkracht zo ongeveer op het punt was langzaam te verdwijnen naar het rijtuig en paard en wagen. Nu, hij bracht rechtvaardiging tot stand en daardoor ontving de gemeente leven. Door in Jezus Christus te geloven. Niet door het nemen van een... U zegt, ik geloof de kerk, ik geloof dit. Hem te geloven is leven. Gerechtvaardigd door geloof. Luther predikt het. Dat werd getypeerd door de dagen van paard en wagen. Toen kreeg hij een man in Engeland, John Wesley genaamd, onder zijn controle om al de ismen van hem eruit weg te nemen. En hij was door John Wesley in staat heiliging in de gemeente te brengen. Heiliging zette de gemeente op haar voeten en maakte haar bekwaam om te wandelen. Nu, aan het einde van Wesley's tijdperk was er de auto. We beseffen dat toen, aan het einde van de Wesley-gemeente bedoel ik. Ik niet, zie u, elke hervormer komt aan het einde van een tijdperk. Nu, wij komen erachter bij Wesley, aan het einde van zijn gemeente tijdperk, dat het binnenkwam net voor de Pinkstermensen. Waarom? We zien dat de gemeente genoeg sterkte had door heiliging om weg te gaan van de dingen van de wereld. Zich heiligen betekent zich afscheiden voor de heerlijkheid van God. Het is heel erg dat ze dat verloren heeft, maar ze heeft sterkte genoeg. Luther gaf het leven, sinds in de tijd van paard en wagen. Wesley kreeg haar op haar voeten, om in heiliging te wandelen, zich afscheidend van de dingen van de wereld. Daardoor kwam die kleine ranken uit, zoals Pilgrim Holiness en Nazareners, en wat er ook maar vandaan kwam door heiligmaking. Maar bedenk dat zij niet konden blijven stilstaan. De vuurkolom bewoog voort en men kwam tot Azusa Street, hier in Californië. En wat deed het toen? Het vertegenwoordigde de dagen van het vliegtuig naar de auto, toen men... God was in staat door de gebroeders Wright om, of de mens was in staat om een vliegtuig te maken dat kon vliegen. Onmiddellijk nadat dat was voorafgegaan, viel het Pinksteren van Azusa Street en de mens ging de lucht in. In het bovennatuurlijke, in het onbekende. Hij sprak in onbekende tongen. Hij deed onbekende dingen die vreemd waren voor de kerk, omdat hij van de grond was weggekomen. Hij was de weg in de lucht ingegaan. Wat deed het? Onmiddellijk nadat de vliegtuigen opkwamen, ging hij de lucht in. God toonde door het vliegtuig dat zijn gemeente omhoog kwam. Hij toont door de natuurlijke dingen wat er gebeurt in het geestelijke. Zij volgen altijd, net zoals de wijzen de ster volgden om Christus te vinden nadat zij die gedurende 2 jaar gevolgd hadden. Merk nu op dat al die dingen prestaties zijn die de mens heeft bereikt en dat zij slechts type en schaduwen zijn van wat God doet. Hij doet het altijd op die manier. Hij heeft ons de tekenen verteld die in de lucht zouden zijn. De dingen die zouden gebeuren net voor de komst van Christus. We zien dat nu. Het is alleen een aanwijzingspunt. En we zien de wetenschap wat men bereikt heeft en wat God door zijn gemeente bereikt heeft. Vliegt een mens in een vliegtuig? Hij wil geen paard en wagen meer, tenzij hij gewoon wat plezier wil. Maar paard en wagen, bedenk, wat is de kracht in het vliegtuig? Gewoon meer paarden toegevoegd, dat is alles. En dus toen John Wesley heiligmaking vond, een terzijde gezet werk van rechtvaardiging, veroordeelde hij nooit rechtvaardiging, hij voegde er alleen meer kracht aan toe. Zie? En toen de Pinkstermensen de doop van de Heilige Geest vonden en het herstel van de gaven, logende zij nooit heiliging of rechtvaardiging, zij kregen er gewoon meer kracht. En stond op. En ging omhoog, omdat men meer kracht vond. Al die dingen zijn voorafschaduwingen als zij opkomen. Als wij er tijd voor hadden, zouden we daarbij kunnen blijven. Maar dat hebben wij niet. Maar hij kwam omhoog, zoals de wetenschap iets bereikt, door terug te kijken, volbrengt God iets, deze kant opgaande, voorwaarts gaande naar het koninkrijk. Nu, wij komen erachter dat van Azusa Street de vliegtuigen opstegen, in grote opwekkingen, en de wereld ook kruisten naar het onbekende, in de hemelse gewesten, in onbekende tongen sprekend, met onbekende gaven voor de wereld. Men dacht dat ze fanatici waren, maar ze waren in staat om... God kreeg een groep mensen in zijn handen en kreeg een schele negerdagins in Azusa Street die niet meer verstand had dan te geloven dan wat God zei dat het de waarheid was. Dat is juist. Zie, terwijl de wetenschap een hoog verstand in een mensenhoofd moet hebben van wijsheid en van kennis om terug te gaan en deze dingen te vinden, moet God datgene wat hij erin heeft gekregen uit hem krijgen opdat hij hem kan gebruiken. De een gaat deze kant op en de ander gaat die weg op. De een gaat naar beneden en de ander gaat omhoog. Nu, zij verliet deze gevestigde intellectuele kerken. Toen de Pinksteren mensen opstegen met spreken in tongen en grote gaven van genezing. Zij genazen de zieken, ze deden grote dingen. Ze hebben het gedaan. Er is geen twijfel aan dat ze het gedaan hebben. Er is een bewijs dat ze het gedaan hebben. Zeker deden ze het. En ze lieten deze intellectuele kerk op de grond zitten. Het deed er niet toe dat ze zeiden, wel, u kunt het niet. Ze deden het hoe dan ook. Of u. Zoals de kleine jongen die in de gevangenis zat voor het schieten op een okrapan. Iemand kwam binnen, een kleine jongen kwam binnen om hem te bezoeken en zei, oh, men kan je daarvoor niet in de gevangenis zetten. Hij zei, men kan het. Hij was daar al. En dat is de manier waarop men zegt, de Heilige Geest was voor een ander tijdperk. Dat is wat men denkt. Hier is hij, we weten het. Wij, gedurende de laatste 40, 50 jaar vliegen wij ermee in de lucht en zien dingen waar de intellectuele mensen niets over weten. Het enige dat ze kunnen doen is neerzitten en er wat over zeggen en gekheid over maken. Zoals een klein kalf op een keer dat naar men zei uit de stal kwam en gewoon vet en rond was. Hij sprong op zijn achterpoot in de lucht en hij had een heel goede boer die hem goed voedde en hij was helemaal rond en vol vitamine. En er was een andere luie boer daarginds, die had ook een klein kalf dat die winter in de schuur geboren was. En de kleine makker had niets te eten dan onkruid en toen hij naar buiten kwam was hij er zo erg aan toe dat hij zich nauwelijks kon bewegen en telkens wanneer de wind blies werd hij opzij geduwd en zag dat kleine oude vette kalf gewoon opspringen en met zijn achterpoten en een goede tijd hebben. Weet u, hij keek door de kier in het hek en zei, wat een fanatieker. Hij was vol vitamine, geen wonder dat hij kon springen. En wanneer een mens vervuld is met de Heilige Geest, is er iets in hem dat is vol is van Gods geestelijke vitamine. Dat God hem God doet prijzen, roepen en iets anders doet handelen. Waarom? Hij is niet langer aardsgebonden, hij is in de hemelen, rondzeilend in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Het verliet je aardgebonden met hun fietsen en auto's. En ze gingen de lucht in. Zeker. Het had hen praktisch weggenomen. Weg uit de tijd. Ze genazen de zieken. Ze spraken in onbekende talen en deden vele dingen. Maar nu, vrienden, mag ik dit zeggen? Het is er gekomen tot het tijdperk van de astronauten. We zijn weggegaan uit het vliegtuigtijdperk. We hebben nu meer kracht. Het astronautentijdperk is gekomen. Wat is het? Niet een. We zijn binnengekomen in een geestelijk astronautentijdperk, zie? We gaan er bovenuit. Het is dezelfde geest, alleen meer kracht. Alleen hoger getild. Men kan hoger gaan, meer zien, meer geloven. Meer als Christus zijn. Niet de auto, niet een paard, een wagen, zelfs niet het vliegtuig, maar de astronaut. Hij snelt voort boven iedereen uit. Maar het wordt het Arendtijdperk genoemd in de Bijbel. God noemt zijn profeten Arendtijdperk. We beseffen in de Bijbel, en we vinden het in Maleachi 4, dat ons dat beloofd is in de laatste dagen. Nu hij vergelijkt zijn profeten met arenden. Hij noemt zichzelf een arend. Hij is de grote Jehovah-arend. Hij is in staat om voor zichzelf een bruid te verwerven. Hij zal in de laatste dagen in staat zijn een bruid te krijgen, die met een bediening, die zo exact is, dat er, zoals een man en zijn vrouw één worden, en wanneer Jehovah zijn volk aan hem gelijk krijgt, dan leeft hij in zijn mensen, zij zijn één. Het vervult de schrift, precies wat hij zei in Johannes 14, 12. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Het vervult ook wat Jezus zei dat er zou gebeuren. Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Nu, is het astronautentijdperk. En de astronaut ziet dingen die nog de ruiter, nog auto of vliegtuigen kan zien. Hij gaat hoger. Het vliegtuig wipt hier nog steeds rond in de wolken en heeft lekken en duikelingen en al het andere. Maar hij gaat voorbij de wolken van geloofsbelijdenissen en denominaties. En gaat omhoog de hemelen in. Regelrecht van alles weg. Het astronautentijdperk. Wij leven in het astronautentijdperk. Net zo zeker als God getuigd heeft door de natuurlijke gebeurtenissen daar, zo getuigt hij nu dat wij, als wij erin geslaagd zijn, een astronaut hebben, God ook tot stand heeft gebracht wat hij beloofde te volbrengen in de laatste dagen overeenkomstig Maleachi 4. Het enige wat hij moet doen is iemand in zijn handen krijgen, die zich los kan scheuren van de vliegtuigen en auto's en wat ook meer. Niet terugkijkend naar wat het was, maar krachtiger om hem hoger op te tillen. Hem te tillen in de tegenwoordigheid van God. Hem op te tillen, daar waar alle dingen mogelijk zijn. Nu, we zien dat het gebeurt. Er is geen twijfel aan. Zo is het met de geestelijke astronaut. Zoals de natuurlijke astronaut boven de vliegtuigen uitgaat. Die vliegtuigen verongelukken altijd en hebben problemen in de wolken en al dergelijke. Er kan niets groter zijn, geen betere prestatie, dan de astronaut. Het enige wat hij moet doen is gewoon meer kracht blijven geven. Dan zal hij overal heen gaan waar hij maar wil. Ziet u, omdat hij de ruimte is ingegaan. Vliegtuigen zijn nog steeds beneden. Verongelukken maken zich druk. Zijn aardsgebonden en al dergelijke. Maar de astronaut hoeft niet aan de grond te blijven. Hij gaat naar boven de wolk uit. Hij blijft omhoog gaan. Boven de geloofsbelijdenis. Boven de denominatie. Boven degene die zeggen het is niet zo, het is niet zo. Hij heeft een gids, de Heilige Geest. Het woord zegt het hem. En hij beweegt voort. Hoe maakt de wetenschap een astronaut? Hij neemt de kracht die men heeft en blijft er gewoon iets aan toevoegen. Zal maken dat het verder gaat, zonder lucht enzovoort. Blijft, ik ken de chemicaliën er niet van, ik ben geen mechanicien. Maar wat het ook is, hij blijft bezig hoger en hoger te laten gaan. Hij blijft het voortdurend verbeteren tot hij er nu voorbij alle verstand kan gaan. Zo handelt Gods astronaut. Hij gaat voorbij elke geloofsbelijdenis, alle grenzen, al deze dingen die zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij, er is niet zoiets. Hoe vond de astronaut dit? Hij becijferde het op papier. Hij kwam van het papier af wat hij had becijferd. Hetzelfde als dat ieder mens kan gaan zitten en het woord van God lezen en zien wat er beloofd is. Onderzoek de schriften, want gij denkt erin eeuwig leven te hebben en zij getuigen van mij, zei Jezus. De aardgebonden groep die men daar ginds in die dagen had, wist niet wat hij was. De bediening, wat doet het? De astronaut ziet dingen die ver voorbij gaan aan de vliegtuigen en alles. En de geestelijke astronaut ook. Hij gaat voorbij de wolken en voorbij geloofsbelijdenissen en voorbij twijfel, de ruimte in, de ruimte, weg van ongeloof, van alle ongeloof, de buitenste ruimte waar hij het gesnater niet hoort, dat zegt wel, u kunt het niet doen, niemand zal met u samenwerken, u kunt dit niet doen, u kunt dat niet doen, hij merkt het niet op, hij is een astronaut, hij gaat voorbij die wolken. Het is te stormachtig, we kunnen het niet maken. Voor een astronaut maakt het geen enkel verschil uit. Hij gaat voorbij de storm, zie. Dat is de wijze waarop het is voor een echte astronaut te geloven vandaag. Men zegt wel, de dokter zegt zussen zo. Dat mag in orde zijn, maar een astronaut gelooft het niet. Wanneer het hier geschreven is, krijgt hij het in zijn hart. Iets zegt hem dat hij gewoon verder voortdrijft. Dat is gewoon alles, het gaat gewoon ver buiten de ruimte in. Omdat wij leven in een astronautentijdperk. Jazeker, weg in de ruimte waar alle dingen mogelijk zijn. Voor hen die geloven. Hij heeft een gids, wat zijn woord is. En hem zegt hoe te gaan, het woord van God. De natuurlijke astronaut heeft iets om hem te controleren. Wanneer de astronaut in de lucht is, heeft hij iets achter zich, hier beneden, op aarde, dat hem bestuurt. Hij wordt radar genoemd. Die radar beweegt hem rond, toont waar hij is, zegt hem wat hij doet. En die radar bestuurt hem vanuit de radartoren hier op aarde. Dat is de natuurlijke astronaut. Zo heeft de geestelijke astronaut een controlekracht en ook een controletoren. Het is niet hier beneden zoals bij de mens is, het is daarboven. En het is de Heilige Geest die in hem is, die hem bestuurt. Een toren van de doop van de Heilige Geest. Het is onder controle. Blijft hem door het woord onder controle houden. Niet in een hoop fanatisme, een of andere opgeklopte onzin, maar zo spreekt de Heere. En het gebeurt. Het is altijd onder controle. Hij heeft een controletoren. En dat is de Heilige Geest. En het woord is zijn programma. En hij richt zich helemaal naar het programma. En de kracht van de Heilige Geest begiftigt hem om eruit te bewegen. En het brengt het resultaat dat God tot stand gebracht wil zien voor zijn volk. Opdat het mogen vervullen wat hij beloofde. Jezus genas de mensen niet omdat hij het moest doen. Hij vervulde de schrift. Hij genas omdat het geschreven was dat hij het zou doen. Hij hoeft deze dingen vandaag niet te tonen. Hij hoeft geen bediening van zussen zo te hebben. Maar hij beloofde dat hij het zou doen. Hij doet het om zijn belofte te vervullen. Broeder, zuster, mannen, vrouwen, kunt u dat niet zien? Kunt u het type niet zien van het geestelijke en het natuurlijke? Deze grote prestaties hebben de tijdklok der wetenschap gebracht en laten doordringen tot zulke plaats dat men nu zegt dat het slechts... Op de klok der wetenschap zegt men dat het 3 minuten voor middernacht is. Men is aan het einde. Men heeft datgene gevonden dat hen zal vernietigen. Men heeft alles gevonden, een astronaut van de lucht ingaan en daar overheen gaan met atoomkracht en van daaruit zeggen, geef u over of wordt opgeblazen. 3 minuten voor middernacht. Men heeft gewerkt op wat God heeft gedaan. Ze zijn in staat geweest te verdraaien. In plaats van te proberen leven te maken, heeft men altijd geprobeerd iets te vinden om iemand te doden. Iets wat het volgende zal overtreffen, de volgende natie van de volgende plaats af te roepen. Dat is wat men probeert te doen. Maar men kijkt toe, noemt iemand zijn broeder en probeert hem naar een thuis te leiden waar hij niet hoeft te sterven. De ene is in de dood en de andere is in het leven. Maar deze in de dood vertegenwoordigt slechts het leven. Wanneer het blad van de boom valt en sterft, betekent slechts dat het weer terugkomt omdat het er geweest is. De klok tikt op de prestatie van de wetenschap. Vandaag tot 3 minuten voor middernacht op Gods grote klok tikt het Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. We zijn aangekomen. De werken die ik doe, zult gij ook doen. Jezus Christus dezelfde. Gisteren, vandaag en voor eeuwig. Wanneer de wetenschappelijke klok 3 minuten voor de vernietiging aangeeft, Gods klok zegt, Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hij is op aarde in de kracht van de Heilige Geest om zijn woord te doen leven en voor zijn gemeente gewoon precies te doen wat hij beloofde dat er zou gebeuren. Zijn astronaut vervullend en alle volgetankt krijgend en klaar. Niet lang geleden, hier, gingen zij in hun enorme wetenschappelijke raket, de astronautenraket, en men doet nu de aftelling gericht op de maan. Men gaat hier ook weg. Men heeft een astronaut in een grote raket, aangedreven door atoomkracht, zodat men beweert dat men hem rechtstreeks naar de maan kan zenden. Ze gaan in hun raket en wachten op de aftelling. De geestelijke astronaut komt in Christus en luistert naar de aftelling van het woord. Amen. Nu, u Lutheranen behoort te jubelen en u Baptisten en Presbyterianen. Let op de aftelling van het woord. Oh my. De aftelling van het woord. En ze zijn gericht op de hemel. Niet op de maan. Ze zullen de maan zo snel passeren dat ze haar zelfs niet zullen zien. Oh my. Wachtend op de aftelling. Jazeker, wachtend op de aftelling, dat is juist. Wat doen zij? Ze zijn omwikkeld in Christus in opnamegenade. Zelf deden ze niets. Christus nam de onopgeleide, de dwaze dingen van de wereld, wikkelde zijn astronauten erin en gaf hun kracht door de Heilige Geest om op te stijgen. Deze wereld zal achtergelaten worden. Dat is juist, ze stijgen op. Merk op dat de natuurlijke mens zelfs achteruit telt. Ik zei dat hij dingen achteruit doet. Hij telt achteruit. Let op zijn tellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zie? Hij gaat terug en begint te tellen. Zie? Hij is geel. 10 is een slecht getal. Dat is juist, om met 10 te starten. Dat is een slecht getal. Ze hadden 10 stammen van Israël en ze waren allemaal vleeselijk. En hij moest de 2 zonen van Jozef nemen, Ephraim en Manasse, de kinderen van de profeet, en hen zegenen. En toen hij het deed, werden zijn handen gekruist. En hij zei, vader, niet zo. U hebt uw handen op Ephraim gelegd. Het zou op Manasse moeten zijn. Hij zei, God kruiste mijn handen. Van de, het wegnemen van de oudste zoon, de wet, en het overbrengen op Christus. En daarvoor... Daardoor, door het kruis kwam de verandering van het geboorterecht, amen, op de jongere zoon. Oh my, hoe wonderlijk. Als wij tijd hadden om daarop in te gaan, dat zal voor een andere keer zijn, in orde. Nu, 10 is een slecht getal, maar de mens telt altijd achteruit. Begint met 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wat doet God? Hij begint met zijn nummer, 7. Dat is Gods getal. Let op hem, 7. Oh, hij telt vooruit. Beginnend met 1. Hij begint met zijn eerste gemeentetijdperk. Dat waren zijn symbolen op aarde. Er zijn 7 gemeentetijdperken. Hij maakte de wereld in 7 dagen. Op de 7e dag rust hij. Dat is zijn laatste getal in zijn schepping. Hij rustte. Merk op dat hij recht vooruit telt. Niet achteruit. Hij gaat vooruit. Hij start vanaf zijn eerste gemeentetijdperk. Het begint in AD 33. En hij begon de aftelling. Hij telde zijn gemeentetijdperken. Dat was de geboorte van de gemeente op de Pinksterdag. Wat begon hij te tellen? En hij begon de gemeentetijdperken te tellen. Het eerste was Efeze. Nummer 1. 2. Smyrna. 3. Pergamus. 4. Thyatira. 5. Sardis. 6. Philadelphia. 7. Laodicea. Het is later dan u denkt. Het is later dan u denkt. Het aftel is voorbij. Het volgende is 0. Laten we gaan. Alles is klaar. Het aftel is voorbij. Toen John Glenn, onze astronaut, in die grote raket ging om op te stijgen, stond de natie sprakeloos. Zij wisten die morgen niet dat hij opsteeg. Toen hij ging in de raket ging, huilde iedereen. Men wachtte en lette op wat er zou gebeuren. De natie stond als betoverd. U zag al de televisies, scholen en alles, zodat iedereen het kon zien. Hun natuurlijke oog kon het niet zien, omdat men het op de televisie bracht. U herinnert het zich, toen hij precies juist in de raket geplaatst was en goed zat, begonnen zij 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En weg ging hij. Wat gebeurde er? Toen men aan de grote hefboom trok, begonnen de atomen vuur te vatten, begonnen te breken, vuur begon te vliegen, rook begon zich te ontwikkelen en de enorme raket steeg op in de lucht. Het onbekende in, daar ging ergens. Hij steeg op in de prestatie van de mens, de grootste die men ooit had. Maar laat mij u vertellen dat het maar iets heel kleins is. Eén deze morgens is een godsprestatie van zijn astronauten die in Jezus Christus zijn geklommen, daarin geboren zijn door de Heilige Geest, gevuld met zijn kracht. Eén deze morgens zal het hele universum schreeuwen en wenen en tanden knarsen wanneer zij zien dat zij het gemist hebben, wanneer de grote arend, bekrachtigd door de Heilige Geest en vuur, haar vleugels begint uit te spreiden. Dan zullen de astronauten opstijgen in de lucht om de bruidegom te ontmoeten. Wanneer de bruid opstijgt in de astronautenkracht van God, almachtig, die Jezus Christus naar de aarde zond, in de vorm van de Heilige Geest, die de gemeente door deze prestaties heeft gebracht, tot nu krijgt zij opstandingskracht in haar om voorbij te vliegen aan de dingen van de wereld en hem te zien hier buiten in de gemeente, zichzelf dezelfde maken als gisteren, vandaag en voor eeuwig. Zeker, de aftelling is zelfs voorbij. Ieder gemeentetijdperk is voorbij gegaan. We eindigen met dat van de Odyssea. Stap in, mijn broeder, zuster, wordt onder druk gezet. De druk zal u geen kwaad doen. Wanneer u aan de binnenkant komt en onder druk komt te staan, ga binnen in Christus en u zult er niet om geven wat de wereld zegt. Ze kunnen u nooit treffen, hoe dan ook. U bent veilig, u bent erin weggestopt. Jezus Christus is onze grote, glorierijke astronautenraket waar wij in zullen zijn, die zal aangedreven worden door de Heilige Geest en kracht en vuur, wanneer zij deze morgens begint te vliegen. Het Heilige Geest vuur treft zo de aarde, en wanneer het gebeurt, zal de gemeente opgenomen worden, en al de naties zullen staan. Men zal geen televisie nodig hebben, maar zal hem zien. Elke knie zal zich buigen, en elke tong zal blijden, als hij zich voortspoedt, de verte in glorierijke sferen des hemels in, om met haar bruidegom in het huwelijk te treden. God help ons om voor die dag te leven. Laat onze hoofden buigen. Rijdt u met paard en wagen vandaag? Rijdt u met een fiets? Of met een auto? Of bent u met een vliegtuig de wolken ingegaan? Zo ja, dan heb ik u iets te vertellen. Het is nu een astronautentijdperk. Waarom komt u niet in de astronaut binnen? Oh, ik weet dat het beangstigend klinkt. De eerste mens die ooit in een vliegtuig stapte leek doodsbenauwd. De eerste die een automobiel had, u weet wat het deed. Maar nu is het iets heel gewoons. Oh, broeder en zuster, Jezus Christus is hier. De grote astronautraket waarin wij moeten zijn. Een wolk boven ons zal niets betekenen. Hij zal elke wolk van twijfel breken. Alles van ongeloof wegbreken en daar ginds de ruimte in gaan. Als u nog niet in hem bent gekomen, dan hebt u deze middag een gelegenheid. Zou u uw hand willen opsteken en zeggen, bid voor mij, broeder Brennan, dat ik die plaats in kan wandelen waar ik ieder woord kan zien dat God beloofde, waar ik de pulserende kracht van God in mij kan zien en voelen, zodat ik weet dat deze wereld en de dingen van mij zijn weggegaan. God zegen u. Kijk gewoon naar de handen. Oh my, my, oh my. Alle, overal. Onze hemelse Vader, u ziet hun handen. Ik ben alleen verantwoordelijk voor het prediken van het woord. U, ze zijn de uwe. Ik geef hen u. Ze zijn de uwe. Laat de Heilige Geest nu. En mogen zij zien dat deze prestaties, zij zien het in het natuurlijke. En als wij dan terugkijken, zien we het in het geestelijke. U bent hier. Heer, u beloofde dat het net voor de komst van de eindtijd zou zijn. Zoals het was in de dagen van Sodom en Gomorra. En wij zouden terug kunnen kijken en die dagen zien. Dan kijken en zien waar twee predikers, buitengewone, engelachtige, gezalfde mannen, naar Sodom gingen. En predikten in de dagen van Abraham, Lot eruit roepend. En dan was er één die bij Abraham bleef. En dat was degene die een teken aan Abraham gaf. De anderen in Sodom deden hun teken. Vader, zoveel dingen zouden hier precies kunnen gezegd worden. Misschien zou de gemeente het niet begrijpen, maar ik bid dat u hun zulk een hunkering daarnaar zult geven. Heer, dat zij zullen komen en zien dat wij in de eindtijd zijn, de astronautentijd. Ik bid, Vader, dat zij zullen beseffen dat het niet is om te proberen te veroordelen wat zij hadden, maar dat ik alleen probeer hun meer opnamegenade te geven. Want het uur zal komen dat wij opnamekracht zullen moeten hebben. Niet alleen om het lichaam te genezen, maar om het in een ogenblik, in een oogwenk te veranderen. Christus zal zo reëel zijn in hun lichaam, dat hij het kan veranderen. Door zijn grote dood en wat hij ook heeft gekocht. Mogen zij dit vandaag nemen, dat teken waarover ik gisteravond sprak, mij voor zich houdend en deze astronaut binnengaan. Zou toe, Vader, waar visioenen, krachten en werelden daarachter gekend worden, en o God, waar al de grote geheimenissen van God worden ontvouwd in die zeven zegels en aan de mensen bekendgemaakt worden, sta toe, Vader, ze zijn de uwe nu. Ik besef dat altaar oproepen is wat wij doen. Maar Heer, u zei, zoveel als geloofden. Ik bid dat u hun geloof wilt geven, om te geloven. Ze zijn in uw handen, Heer. En als ik hen nooit meer zie, en ze mij nooit meer zien, tot wij elkaar ontmoeten aan uw kant, dan zullen wij kennen, zoals als wij gekend zijn, ik bid dat u hen zult kennen en mogen wij alle daar zijn, veilig, gedragen door de verbazingwekkende genade van ons groot astronautengeloof, geloof, dat wij in Jezus Christus hebben, waarin wij met hem inwonend zijn. Amen. Nu nog een ogenblik, dan zullen we voor de zieken bidden. God, wij beloofden het te doen, we willen het doen. En nu wil ik dit zeggen, dat gedurende de week, nu, we hebben nog zo'n 15, 20 minuten nu. Ik kap het een beetje af, zodat ik nog ongeveer 15, 20 minuten heb, totdat wij dit kunnen doen. Nu, het eerste is, zijn deze dingen waarover wij spreken zo, of zijn ze het niet? We weten dat de Bijbel het beloofde, maar is hij hier? God is hier om te doen wat hij beloofde dat hij zou doen. God is hier. Ziet u, wij zijn voorbij het spreken in tongen gegaan. Dat is in orde, ziet u. We zijn voorbij deze kleine dingen gegaan. We zijn nu in een plaats gekomen waar wij astronautengeloof moeten hebben. Dat is astronautenkracht om te beseffen dat wij reeds in Christus zijn. Gewoon meer van Christus, zie. Om ons op te heffen in de hemelse gewesten. De oude methode van bidden, het opleggen van de handen op de zieken, dat is goed. Dat was Luther's dag, vriend. Ginds in de automobieltijd enzovoort. We zijn daar nu voorbij. Herinnert u zich dat Jezus tot de Joden kwam in de oude dagen? Bij Jairus. Jairus zei, kom en leg uw handen op mijn dochter. En ze zal leven. Maar de Romein zei, ik ben niet waardig dat u komt. Spreek slechts het woord. Zie? Hij herkende de kracht van Christus. Dat hij overal boven stond. Nu als Christus overal boven staat, moest hij zijn woord houden. Hij is koning, hij is God. Hij moet zijn woord houden. De werken die ik doe, zult gij ook doen. Nu wat betreft het genezen van iemand, niemand kan het doen, omdat het reeds gedaan is. Het is al gedaan. Het is slechts de herkenning ervan, zie? Herkenning dat hij in onze tegenwoordigheid is. Gelooft u dat? Nu, bid gedurende enkele minuten en zeg, God, wees genadig. Hemelse Vader, mogen de mensen het weten, er kunnen hier misschien vreemdelingen zijn, opdat zij mogen weten dat datgene waarover ik spreek waar is. Op mijn armzalige, nederige wijze, Heer, probeer ik het evangelie te presenteren op de beste manier die ik maar weet. Heer, mogen de mensen mijn spraakkunst over het hoofd zien en gewoon beseffen wat ik probeer te zeggen. Ik bid dat u dit zult bevestigen en het werkelijk zult maken voor de glorie van God in Jezus' naam. Amen. Nu vrienden, er zijn hier waarschijnlijk 200 of 300 gebedskaarten. Het zou moeilijk voor mij zijn om hen hier 1 voor 1 boven te krijgen. Of nadat ik er 4 of 5 gehad heb van die onderscheiding, zou ik wellicht misschien op de vloer liggen. Of zo zwak worden dat ik het zelfs niet zou weten. Eén visioen, wanneer u een visioen ziet, moet het ook uitgelegd worden, ziet u. Vele keren is het gewoon niet geheel precies. Het moet gewoon, nu u doet het zelf. Het is uw eigen geloof. Het geloof van de vrouw raakte de Heer Jezus aan. En ze geloofde dat hij Gods zoon was. En het trok de kracht uit hem naar haar toe, gaf haar haar verlangens. En hij keerde zich om en vertelde haar dat haar kwaal was genezen. Ziet u, uw geloof heeft u gered. Nu, ik weet dat er hier geleerden zitten. Dit woord is zo. Uw woord heeft u gered. Uw woord heeft u gered. Net zoals uw geloof u redt van zonde, u redt uw geloof, uw fysiek, zie? Van ziekte. Nu, u moet geloven. Nu, ik vraag allen om gedurende enkele minuten heel stil en heel eerbiedig te zijn. Mogen de Heilige Geest nu tenminste 2 of 3 mensen in het gehoor nemen. Dat is alles wat ik vraag, opdat u mogen zien dat het niet zomaar iets spontaans is of zoiets. De Heilige Geest is hier om zichzelf te betuigen. Nu, iemand in het gehoor. Ik ken niet 1 persoon, behalve mijn geliefde zuster Upshaw, die hier zit. Die ik op dit ogenblik in het gehoor kan zien. Voor zover ik weet, is zij de enige. En nu, ik kan niet... Het is net als uw bewustzijn. Ziet u, uw onderbewustzijn is waar u droomt. Ik had een lichamelijk onderzoek, hier enkele 3 jaar geleden, met tijdgolven, hersengolven, weet u... En de dokters kwamen buiten en zeiden, hey, u bent een eigenaardige kerel. Ik zei, wat scheelt u? Ze zeiden, weet u wat, u zou kunnen dromen terwijl u helemaal wakker was. Ik zei, wat? Ze zeiden, u kunt dromen wanneer u klaar wakker bent. Ze zeiden, hier is uw eerste bewustzijn. Het wordt beheerst door uw 6 zintuigen, zien, smaken, voelen, ruiken en horen. Uw eerste bewustzijn is zelfs actief zolang u in de 6 zintuigen bent. Hier is uw onderbewustzijn. Wanneer deze inactief zijn, dan gaat u... Wanneer deze inactief zijn, dan gaat u naar uw onderbewustzijn. Wanneer deze inactief zijn, bent u in slaap en gaat u naar hier en droomt een droom. Een gedeelte waar u gaat daarheen. Wanneer u dan weer terugkomt, dan herinnert u zich wat u droomde toen u buiten uw zintuigen was van voelen, smaken, zien, horen, ruiken en horen. Ziet u? En men zei, dat is normaal. Ze zeiden, maar we hebben dit nog nooit eerder gezien. Maar die hele van u liggen hier precies samen. Uw beide tijdgolven van uw onderbewustzijn en uw andere bewustzijn. Ze hadden er nog nooit eerder van gehoord in mijn leven. Ze zeiden, man, u zou een droom kunnen dromen, rechtop staan en klaar wakker. Zei dokter, hoor u ooit van visioen? Zei, nee, ik geloof niet dat ik daar ooit van hoorde. Zei, bent u een gelovige? Zei, ik ben presbyteriaan, broeder Brennan, dat is alles. De voorganger heeft enkele mensen, daar ginds elke donderdagavond en alles wat ik hoor is presbyteriaan. Ik ga er zelfs niet heen. Zei, hebt u ooit de Bijbel gelezen? Zei, dat heb ik. Hoor u ooit dat de oude profeten van het Oude Testament opgingen in een andere dimensie en zo? En zei, is dat het waar u over u spreekt? Zei, dat is het. Zei, wel, dat zou wonderlijk zijn. Zei, broeder Brennan, u behoorde te gaan. Ik zei, ik ben reeds geïnterviewd door de Mayo's, ziet u. En ik zei, maar kijk, droomt u ooit een droom, dokter? Zei, oh zeker. Ik zei, droom dan een droom voor mij. Ga gewoon slapen en droom een droom voor mij en zeg mij wat ik moet doen. U zou niet kunnen. Maar wie er ook controle over u heeft, die zou u een droom kunnen geven over mij. En dan zou u wakker kunnen worden en het vertellen. Ik kan het evenmin doen. En hier binnen kan ik niet zeggen wat. Hij moet het zijn die het doet. En uw geloof in hem bevestigt het woord. Net zoals die vrouw, ongeacht wat iemand anders zei, zij geloofde. Als zij zijn kleed kon aanraken, dat het zo zou zijn. Dat het zou gebeuren. Nu, hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Maar dat is het enige wat het is. U ziet wanneer u nabootsing enzovoort ziet, vriend, brengt het u zo'n beetje in verwarring. Maar gaat u gewoon voort, hoe dan ook. Het zal in orde zijn, ziet u. Nu kijk, u moet daarvoor geboren zijn. U bent geboren en alle natuurlijke giften komen tot u. Gaven en roepingen zijn zelfs onberouwelijk. Zoals een man, zoals ik sprak tot Paul Kane een poosje geleden, over zoals Ernie Ford en Red Foley en Elvis Presley, die kerels met hun grote zangtalenten, die het gebruiken voor de wereld. God gaf hen die talenten, en ziet u wat zij mee doen? Zoals Judas Iscariot, die er 30 zilverstukken uithaalde voor degene die het hun gaf. Zij behoren het te gebruiken voor het koninkrijk van God. En wanneer u het mengt, dan denk ik dat het hen niet toegestaan zou moeten worden een geestelijk lied te zingen. Dat behoort in de gemeente en bij de mensen, niet daarbuiten, om meer schijnheiligheid te veroorzaken. Ik kwam in Zuid-Afrika en ze waren, wel, Elvis Presley is een zeer religieuze jongen en zingt geestelijke liederen. Oh, maar dat betekent niets. Voor mij is het een andere Judas. En al die mensen die die gaven van God nemen en ze verdraaien. Zelfs aangaande een prediker die het zal nemen en het verdraaien tot een geloofsbelijdenis in plaats van het woord van God. En die zijn invloed gebruikt om het te beïnvloeden door een geloofsbelijdenis en niet door het woord van God. Hij is een tweederangs Judas. Ik geef niet, ik behoorde dat niet gezegd hebben. Indien ik u kwets, vergeef mij. Heer, het is niet de bedoeling dat ik dingen hier, die dingen hier zeg. In orde, het is één ding. Ik kan zeggen wat hij mij vertelt en u moet bidden. Nu, Heer, één woord van u zal meer betekenen dan ik zou kunnen zeggen in een heel leven. Ik geloof uw beloofdheid, ik ben de uwe. Laat hun zien dat uw geest hier is. Dan zullen zij het begrijpen wanneer zij naar voren komen in deze gebedsrij om voor zich te laten bidden, Heer. Een gebed des geloofs zal de zieke behouden. En ik bid dat zij zullen zien dat het niet uw dienstknecht is, maar dat u bent. Ik vraag het in Jezus' naam. Amen. Zit een ogenblik stil. Ik kan dit niet maken. Zegt broeder Branham, wat? Ik kan het u niet zeggen. Ik kan het alleen zeggen als hij het mij toont. Jezus zei, ik doe niets, tenzij de Vader het mij eerst toont. Wat ik de Vader zie doen, dat doet de Zoon insgelijks. Hier, als u uw hoofd omhoog hebt, hier, kijk hier. Ziet u die kleine dame die hier precies aan het einde van de rij zit? Zij lijdt aan een vrouwenkwaal, een dameskwaal. Dat is juist, jonge dame, dat is juist. Dat vochtverlies en alles. Is dat juist? Steek uw hand omhoog. U bent een totale vreemde kleine dame. Er is een licht precies boven uw zuster, precies van het einde van de rij daar, bij de kleine dame, een jonge vrouw met lang haar. Ik kijk naar haar rug. Als u nu precies wilt geloven, nu u weet dat er daarnet iets gebeurde, geloof, plotseling ging er iets door u heen, nietwaar? Dat was uw genezing. Ziet u, dat is gewoon wanneer het oplicht en weggenomen werd. Uw geloof heeft u behouden. Is dat niet hetzelfde als wat onze Heer deed? Zij had een bloedvloeiing, die vrouw. Zij raakte zijn kleed aan en keerde zich om. Hij voelde het, hij keek. Hij zei, het is uw bloedvloeiing. Zij voelde dat het stopte. Daar is exact hetzelfde als wat Jezus Christus deed. Wat is het? Hij is het. Oh, ik weet dat u alles hebt gezien, maar ik ben alleen hier verantwoordelijk voor. God is alleen verantwoordelijk voor zijn woord. Hier, opdat u het mag weten, precies achteraan zit een dame met epilepsie. Zij heeft aanvallen van epilepsie. Indien u gelooft, zal God de epilepsie van u wegnemen, dame. Hij zal het doen als u het zult geloven. Heb geloof, twijfel niet. Ziet u wat ik bedoel? Nu iemand aan deze kant hier, ergens hier, zodat u het zult zien. Ziet u wat het is? U kijkt naar, laat mij dit zeggen, voor ik nu ga, om zelf een beetje te rusten. Ziet u, dat krijgt vat op u. Dat kost meer kracht dan wat ik predikte. Zeker, zie, dat bent u die Gods gaven gebruikt. Als God de gaven had gegeven of een visioen automatisch zou geven, zoals Jezus die Lazarus zag sterven en van huis wegging en wachtte en hun toen vertelde wat er zou gebeuren en terugging en het deed, hij zei nooit dat hij zwak werd. Maar die ene vrouw, dat was een vrouw die Gods gaven gebruikte. U bent het. Gods gaven, wanneer hij die gebruikt, doet dat het niet. Maar wanneer u het in werking stelt, dat is wanneer God u in zijn handen krijgt en zegt, dit zal op die manier zijn, hier en hier en hier, dat is de wijze waarop het zal zijn. Dat is de wijze waarop het is. Dat hindert u niet. Wanneer we die persoon daar indringen en eraan trekken, dat is wat het doet. Dat is wat het doet. De mensen vandaag, het Laodicea gemeentetijdperk, de laatste aftelling, zag u het onlangs, net voordat de paus van Rome zijn eerste bezoek in de hele geschiedenis bracht aan Jeruzalem. Er is nooit eerder een paus in Jeruzalem geweest of gezonden. Zie? Hij ging van Rome naar Jeruzalem. De gemeente, de maan, vertegenwoordigt de gemeente, reflecteert het licht van de zon wanneer die afwezig is. God doet de tekenen in de hemel voordat hij op aarde verklaart. Merkt u op dat de maan naar een complete verduistering ging? Jeruzalem is de oudste gemeente ter wereld. Zie? En wanneer deze ecumenische raad en deze dingen, die, mens, ik hoop dat dit, als u hier bent, echt tot u doordringt. Wanneer u zich bijvoegt, weet u dan niet dat u het merkteken van het beest aanneemt, mijn vriend? Oh, zegt u, als ik het zie gebeuren, het is dan te laat. U hebt het gedaan, zie, het is te laat op dat tijdstip. Bedenk dat zij kwamen om olie te kopen, maar ze konden het niet. Merkt u op wat er gebeurde, waardoor die maan verduisterd werd? De wereld kwam ertussen. Zo is de wereld voor het licht van de schrift gekomen. Onder de Presbyterianen, Methodisten, Baptisten, Pinkstermensen en ons allen. Daar is de verduistering door. En merkt u ook op, bij het gemeentetijdperk van Laodicea, dat het het enige gemeentetijdperk was waar Jezus er buiten stond en probeerde binnen te komen. Merkt u op dat hij nooit zei, laat ze maar gaan. Jezus is het woord, is dat juist? Het gemanifesteerde woord. Nu luister. Hij was niet zo, ziet u, dat hij wegging en hen achterliet, maar hij probeerde er samenwerking te krijgen. Hij die de deur zal openen, zal bij hem binnenkomen, avondmaal met hem hebben en hij met mij. Maar geen deur, ziet u, gewoon proberend om binnen te komen aan de buitenkant. Zij verwerpen de mens niet, ze verwerpen God. Gelooft u dat, kleine dame die daar zit, met een zonnebril op? Ja? U gelooft dat? U had net enkele diepe gedachten. Uw ogen zullen genezen worden indien u het zult geloven. Nu, laat me u iets vertellen. Iemand zegt, ze heeft een bril op. Daarom wist hij het. Nee. Kijk hier. Kom hier. Niet kom hier. Kijk gewoon even naar mij. Gelooft u dat ik zijn profeet ben of zijn dienstknecht? Gelooft u het? Gelooft het? U zou het wel moeten, maar met die gedachte die u net had, eraan denkend hoe mysterieus, wat een grote openbaring was dat van de maan en wat dat vertegenwoordigde. Is dat juist? Steek uw hand omhoog als dat juist is. Nu, hoe zou ik kunnen weten wat zij dacht in haar hart? Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard, een onderscheider van de gedachten die in het hart zijn. Nu, bid voor iemand of doe iets. Hier is wat precies nu in uw hart opborrelt. Hier is wat in uw hart is. U hebt twee broers waarvoor u bidt. En ze zijn beide alcoholisten. Als dat juist is, steek uw hand omhoog. Ja, in orde. Ziet u, daar hebt u het. Ziet u het? Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, een onderscheider van de gedachten en bedoelingen van het hart. Ziet u het niet, vrienden? Wij zijn het spreken in tongen voorbij gegaan. Wij zijn in een astronautentijdperk. Hier is de man, recht voor haar, met zijn hoofd gebogen. Hij heeft dun haar, draagt een witte jas, heeft een bril op. Hij heeft een geestelijk probleem dat hij is... Ik ken die man, wacht even. Neem me niet kwalijk, ik ken de man. Dat is juist. Ik geloof dat ik hem eens ergens ontmoette. Ik kan er niet opkomen. Ik geloof dat het in Tucson was, in niet lang geleden. Ik gaf hem de hand bij een... En dat is in orde. Maar u riep daar precies God aan. Het is een groot geestelijk probleem en u weet niet hoe u het onder controle kunt krijgen. Kijk, meneer Thomas, wees niet bezorgd, het zal in orde komen. Omdat u mag weten dat... U zei, wel, hij kende de man. Wel, dat is zijn vrouw die daar bij hem zit. Ik wist niet dat het probleem van meneer Thomas was. Hij zal dat betuigen. Maar zijn vrouw, die daar naast hem zit, heeft een oorkwal waaraan zij lijdt. Is dat juist? Dat is juist. Hier, neem de volgende dame naast haar. Kijk deze kant op, dame. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Kleine dame met die rode jas aan. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? U lijdt ook aan een kwal. U hebt de hele tijd hoofdpijn. Gelooft u dat God het zal genezen? Als u gelooft, hebt u uw hoofd omhoog, uw handen en zeg, ik geloof het. In orde. Dat is in orde. Zie? In orde, als u het gelooft. Hier de kleine dame met de blauwe jas aan. Die naast haar zit, gelooft u, zuster? Gelooft u dat God een hartkwal kan genezen en u gezond kan maken? Gelooft u? In orde, u kunt het hebben. De dame die naast haar zit, de oudere dame met grijs haar. Gelooft u dat God ook hoge bloeddruk kan genezen en u gezond kan maken? In orde, u kunt uw genezing hebben. De dame die naast haar zit. U hebt ook last van uw oren. U gelooft dat God ook kwalen kan genezen? Dan kunt u uw genezing hebben. De dame die naast haar zit, gelooft u, dame, met heel uw hart, dat God geneest? U hebt iets waarover u bidt. Gelooft u met uw hele hart dat God geneest? In orde. Als u dat met uw hele hart gelooft, dan kan uw maagkwaal genezen worden. U kunt naar huis gaan, uw avondeten eten en gezond zijn. Meneer, u die naast haar zit, gelooft u dat God u ook kan genezen en gezond maken? Zou u het willen aanvaarden? Hoeveel van de rest van u zullen het met uw heel in hart geloven? Zeker, hij zal het doen. Amen. Maagkwaal, hartkwaal. God geneest het allemaal en maakt het gezond. Dat is waar. Als u, de man die naast haar zit, heeft rugklachten. Gelooft u dat God rugklachten geneest, meneer? Ja. De dame die naast u zit, heeft ook rugklachten. Gelooft u dat God rugklachten geneest, dame? In orde, u kunt uw genezing hebben. Oh, het enige wat u hoeft te doen is, de dame die daarnaast zit, heeft een darmkwaal. Dat is juist. Gelooft u dat God uw darmkwaal zal genezen, dame? Gelooft u? Hier verder op de rij, kijk, is dit daar iemand met hersenletsel? Gelooft u dat God hersenletsel geneest? Ja, u kunt het hebben. Degene die naast u zit, heeft epileptische aanvallen. Gelooft u dat God epilepsie geneest? Degene die naast u zit, heeft een oogkwal. Gelooft u dat God een oogkwal geneest? Degene die daarnaast zit, die kleine jongen, heeft ook epilepsie. Gelooft u dat God epilepsie geneest? Zijn geliefde die daarbij hem zit, heeft last van haar hoofd. Gelooft u dat God uw hoofdkwal zal genezen, dame? In orde, u kunt het hebben. Amen. Dat is het. Het woord van God voor deze dag is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Jezus Christus, een astronautenkracht. Gelooft u het? Amen. Wat waren onze eerste gebedskaarten? de A. Al de mensen die gebedskaart A hebben, kom aan deze kant staan. Kom nu vlug. Gebedskaart A. Terwijl de zalving op deze wijze beweegt. Gebedskaart A. Ik zal u vertellen wat we doen. Laten we hier gaan staan. Zodat ik beneden kan komen en hier beneden voor de zieken kan bidden. Ik geloof dat het beter zou zijn. Kom.
Go down this way, friends. Down this way, so you can make a line. All prayer card A stand first. They've been
holding. Ga deze kant op, vrienden, deze kant op hier, zodat we rijker maken. Alle gebedskaarten A, de eerste staan, ze hebben hun gebedskaart langer vastgelouwd. Laat iedereen die een gebedskaart A heeft, hier komen staan. Billy, ga naar beneden en kijk of ze in de rij staan. Nu gebedskaart B, laten zij hen volgen. Alle die gebedskaart B hebben, volg A, kom daar door de andere gangpad. Als u kunt, laat uw reisles dan die komt A, B. Als u slechts zult geloven, wees eens een astronaut. Ga weg van de auto en het vliegtuig. Laten we verder gaan en ingaan tot alle dingen mogelijk zijn. A, B. Nu iedereen die een gebedskaart C heeft, voeg u gewoon achter hen. Gebedskaart C, ga terug hier achteraan. Ga door deze weg, het middelste gangspad. En kom en vorm uw rij daar. Gebedskaart A, B, C. Zijn er misschien nog enkele? Nu hier achteraan, naar achteren, dat is juist, vorm uw rij precies door dat pad in orde. Kom naar rechts deze kant op, zodat u er zeker van kunt zijn dat u in de rij komt. Gebedskaart A, B, C. Laat zij eerst oplijnen. Houd gewoon uw kaart in uw hand. Ik zal enkele zaalwachters uw kaarten laten nemen. Ik weet niet hoe wij ze ooit volgens de nummers in de rij zullen krijgen. Ik denk dat het hoe dan ook in orde zal zijn. Laat hen gewoon. A, B, C, nu D. A, B, C, D. Gebedskaart D. A, B, C, D. Zijn er enige D's? Ik denk dat ik er doorheen ben. Gebedskaart A, B, C, D. In orde. Iedereen die een gebedskaart heeft, kom in de rij. Iedereen met een gebedskaart, kom in de goede rij. Het is helemaal onmogelijk voor ons om hen ooit helemaal perfect voor ons nummer in de rij te houden. Nu, ik wil weten hoeveel hier binnen met mij mee zullen bidden terwijl we voor deze zieke bidden. Luister. Nu kijk. Als u hierheen doorheen zult komen om voor u te laten bidden en gewoon zegt, wel, ik zal naar voren komen en zien hoe het gebeurt, dan kunt u net zo goed naar uw zitplaats gaan. Het zal niet gebeuren, zie. Nu, hij kan niet één ding meer doen en zal nooit één ander teken meer doen voor de mensen. Dat is overeenkomstig de Bijbel. Ik wil dat iemand mij nog één ander teken vertelt dat hij beloofde te doen buiten wat hij hier precies heeft gedaan. Zoals het was in de dagen van Sodom en Malachi 4 en die belofte die hij deed. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Er zal geen teken meer aan de gemeente gegeven worden. Het volgende dat u zult zien is een wegvlieg in de hemel. Ze zullen opgenomen worden. Mis het niet, vriend. Herinner u. Luister naar mijn stem. Het zal u opjagen heel uw leven als u niet binnen bent gekomen. Naar ginds, wanneer u lijdt als uw bestraffing en waar er geween is, gejammer en tanden gekrast, zal die stem heen en weer schreeuwen. U zult het de hele tijd horen in die lusteloze, spookachtige plaats der hel. Faal niet! Nu is uw gelegenheid. Nu. Weet u, er zijn gewoon zoveel. Ik vraag mij of ik zou het in orde zijn als uw broeders met mij bidden, om mij te helpen voor hem te bidden. Nu zijn er hier predikers, ik zou deze plaats niet willen verlaten. Nu kijk, ik heb enkele behoorlijk ruwe dingen gezegd, betreffende vliegtuigen en auto. Bedenk dat zij ook paardenkracht zijn. Het is allemaal paardenkracht. De gemeente komt steeds hoger op door de Heilige Geest. Kracht. Het is de Heilige Geest waardoor wij gerechtvaardigd zijn. U predikers weet dat niet waar. De Heilige Geest heiligt. De Heilige Geest vult ons. De Heilige Geest geeft ons opnamegeloof. Zie? Als wij opwaarts bewegen. Nu, ik zou deze streek hier niet willen verlaten terwijl u allemaal denkt, oh, broeder Branham is iets. Ik ben het niet. Ik ben zelfs niet waardig om bij die predikers te zitten. Ik heb geen scholing. Ik ben een ontijdige. En dat is de reden dat God mij dit weinige hier laat doen, gewoon om te bevestigen wat uw voorganger u heeft onderwezen. Zij zijn mannen van God. Luister, als u ziek bent, dan hoeft u niet te wachten op broeder Oral Roberts of broeder Paul Kane of mij of wie dan ook. Uw godvruchtige voorganger zijn heilige, geheiligde handen op u. U hoorde dat ik hem riep om voor u te bidden en legde zijn handen op u wanneer u gloeit van de koorts. Het eerste wat u weet is dat u die koorts binnen enkele dagen niet meer heeft en dat u gezond bent. Wat is het? Het is het geloof van uw voorganger met het uwe. Zeker, hij is geen man van aan zijlijn. Hij is godsdienstknecht, precies vooraan in de frontlinie met een tweesnijdend zwaard in zijn hand. Zeker, hij is het. Ik ga deze voorgangers vragen om hier te komen. Om bij me te staan terwijl we bidden. Wilt u het doen, allemaal? Kom gewoon hier en ik zal direct met u naar beneden gaan. En laten wij hier een dubbele rij maken. Nu, wanneer de mensen hier genezen zijn, kunnen zij niet zeggen... Zie, ik wil uw handen, voorganger, u mijn broeders. En nu zijn wij, u bent gewoon... Als u komt en zegt, wel, ik zal het proberen, ik zal... Nee, doe het niet. Neem niet iemand anders plaats in, zie. Kom wetend dat u het zult ontvangen waarom u gevraagd hebt. Kom eens hier, wat een groep predikers. Oh my. Ik heb de meeste van deze mannen ontmoet. Ik ken hen, omdat ik hen bij ontbijten enzovoort heb ontmoet. Ze zijn godvruchtige mensen. Ze zijn godsdienstknechten. Nu kijk hiernaar. Op de Pinksterdag verdeelde de Heilige Geest zichzelf en tongen van vuur zetten zich op een ieder. Grote vuurkolom verdeelde zich. En elk een ontving een deel van die Heilige Geest op zich als tongen van vuur. Want nu, als u één tong van vuur en twee tongen van vuur naast elkaar zet, dan hebt u tweemaal de sterkte die u had in één. Herinnert u, was het niet Ezechiël in zijn visioen van de twee stokken in de hand, zie? Nu kijk hier, kijk wat u hebt, hier wat u hebt. Al deze mannen van God, buiten dat hoeveel daar in het gehoor zullen gaan bidden, steek uw hand omhoog. Kijk hier, nu uw mensen in de gebedsrij. Kijk hiernaar. Kijk hier overal, hier voor u gaan bidden, honderden mensen. Nu, de Heilige Geest is hier nu. Jezus Christus, die zichzelf bewijst. Hij is hier, hij kan niet meer doen dan dat. Nu, hoeveel in de gebedsrij geloven het, steek uw hand omhoog. Nu, laten wij allen. Nu, ik zal broeder Borders vragen, of iemand, de zangleider. Wie is de zangleider? Hebt u de microfoon daar? In orde? En ik zal sommigen van hen hierheen laten komen en om dat lied Only Believe te zingen. Alle dingen zijn mogelijk, geloof alleen. En terwijl zij dit lied zingen, wil ik dat iedereen in een gebed is, kijk zelfs niet op, tenzij er iets buitengewoons gebeurt. Nu, u moet oprecht zijn. Het is dus dood en leven voor sommige van deze mensen. Ze zijn daar met kanker, tumoren, tuberculose en van alles stervend. Wat als dat uw moeder was? Ik denk dat zij iemands moeder is. Nu, wees echt eerbiedig. En wanneer zij langskomen en wij de handen op hen leggen, ik kom direct met deze mannen naar beneden, en als wij de handen op die mensen leggen, bid u dan dat zij genezen zullen worden. En nu in de gebedsrij. Nu, laat mij, ik kan het u alleen zeggen. Nu daar achteraan, en alle die in de gebedsrij zullen zijn, wanneer u erdoor komt, doe dit nu, als u mij zult geloven. Kijk, wanneer u door deze rij komt, en wanneer u loopt in die rij, bedenk dat gewoon zoals u wandelt onder de schaduwen van het kruis. Deze mannen doen exact wat Jezus zei dat zij zouden moeten doen. Zij zullen hun handen op de zieken leggen en zij zullen herstellen. Ik kom naar beneden, zoals ik in het begin zei, om mijn net met hen te spreiden. Opdat wij alles mogen doen wat wij kunnen om uw mensen te helpen. Zult u geloven? Nu laten we eerst bidden, omdat er staat, weet u, Peter, dat Petrus heen ging en bad in een kant van de kamer, want waar Dorcas was, dood, en er toen naartoe ging en haar de handen oplegde. Nadat hij had gebeden, stond hij op, ging erheen en legde haar de handen op. Elia wandelde op en neer door de kamer tot de geest op hem kwam. Toen legde hij zijn handen, lichaam op het dode kind. Herinnert u zich dat? Nu, wij zullen bidden en u dan de handen opleggen wanneer u door de rij voorbij komt. En komt u hier doorheen en zodra die handen u aanraken, reis dan op en ervaart uw geloof. En ga verder voort, God prijzend. Wees een astronaut nu als u erdoor komt. Vlieg gewoon weg van al het ongeloof. Onze hemelse Vader. Dit komt tot de climax en het cruciale ogenblik. Het grootste wat kan gebeuren voor zieke mensen is precies nu waar een massa hier van honderden mensen door een gebedsrij zal passeren van predikers die u hebt geroepen uit allerlei soorten van levenswandel en ze hebben hun leven aan u gegeven om het woord van God en hun roeping te eren. Hier in deze doos zijn zakdoeken die naar de zieken en aangevochtenen gaan. Heer Jezus, laat elk van hen herstellen als wij ze zenden in de naam van Jezus Christus. En als deze zieke mensen door deze rij komen, mogen elk van hen, heren, nu geloof hebben, mogen zij een beslissing nemen in hun geest en zeggen, ik speelde wat rond, ik ga niet meer spelen. Als ik ga geloven, zal ik nu precies geloven. Ik heb het levende woord van God gemanifesteerd zien worden. En ik weet dat Jezus Christus ergens in deze zaal is. Zeker zal degene waardoor hij zichzelf manifesteert ons niet verkeerd vertellen. Want u zei, als er iemand onder u is, geestelijk is of een profeet, en het gebeurt wat hij zegt, hoor dan naar hem. Heere God, mogen dat in de gedachten van de mensen zijn, dat ik hun probeer te vertellen dat u niet dood bent, dat u hier precies nu leeft. En dat uw zalving op uw gemeente is en op uw mensen. Laat hen genezen worden als zij voorbij komen. Ik bid dit gebed in Jezus Christus' naam. Amen. Nu, laten we in gebed blijven, terwijl broeder Borders of wie ook het zingen zal leiden, houdt uw hoofd gebogen en ik kom nu naar beneden om hier bij de rij te staan met deze mensen te bidden. Het is na de gebedsdienst. Lord, I believe. Lord, I believe. Laten we de handen opheffen terwijl we het zingen. Lord, I believe. All things are possible. Ik geloof niet dat ik ooit in mijn leven door een gebedsrij ging waar ik ooit getuige was van enig meer geloof dan in die rij. Werkelijk de fijnste gebedsrij, geloof ik, die ik ooit in de Verenigde Staten gehad heb in mijn leven, om een rij te zien voorbijgaan zoals die. Ik ben gewoon zo zeker als dat mijn naam William Branham is en ik hier bij dit podium sta. Uw voorgangers zult over uw mensen horen die door de rij gingen. Het was werkelijk een groot geloof. Een van de beste die ik ooit in mijn leven heb gehad. Overeenkomstig de enige wijze dat ik ervan moest getuigen, door de zalving van de Heilige Geest. Het was werkelijk geweldig. Dank u mensen. Nu alle die geloven dat ze genezen zijn, zeg amen. Daar, luister daarnaar. God zegen u. God zegen zijn met u tot ik u opnieuw ontmoet. Zo de Heere wil, zal ik hier zijn in dit Tulare. Is dit de naam ervan? Tulare? Tularia? Hierboven, deze volgende week. Nu laten we alle gaan staan. Gewoon een ogenblik, terwijl wij op de normale manier kunnen uitgaan. En dan zal men hier de gebedsdoekjes uitgeven enzovoort. God zegen u. En God zegen u, bedienende broeders. Dat is wat het zo reëel maakt. Wanneer u broeder Paul Keen en alle andere voorgangers waren daar, en alle stonden hier langs, een grote steun in het geloof. Ik heb werkelijk immens van deze samenkomst genoten, beschouwd als een van de hoogtepunten samenkomsten die ik in de Verenigde Staten heb gehad. Ik heb er gehad die groter waren. God zegen u, zuster. Zuster Opshore. God zegen u, zuster Opshore. Er gaat geen week voorbij dat ik niet aan u en broeder Bill denk. Ik zal u aan die kust ontmoeten daar, zuster, waar al die oude dingen voorbij zijn gegaan. We zullen daar zijn op die dag. Amen. Nu laten we onze hoofden buigen, terwijl we de voorganger hier vragen om te komen. Iemand ons officieel in gebed te laten gaan. Laten we onze hoofden buigen. Broeder, de Heere zegen u.